Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In een reeks over het symbolum van het geloof zal priester Daniël de Witte het hebben over het geloofsartikel Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk.
Een volgend artikel in onze geloofsbelijdenis is Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk. De kerk is de gemeenschap van de gelovigen, van alle die in God en in Christus geloven. Kerk is eigenlijk de gemeenschap van de door God samengeroepenen. Dat is de betekenis van het Griekse ecclesia, waarvan het Franse woord église, dat zit daarin, je voelt dat nog, ecclesia, église, kerk. De kerk kun je zien als een menselijke instelling, maar ze is meer. Je mag je niet beperken tot wat je uiterlijk ziet, een paus en bisschoppen en gelovigen en zo en priesters, mensen die samenkomen in een kerk. Dat is het uiterlijke. Die kerk is gewild door Jezus. En Christus leeft voort in zijn kerk door de Heilige Geest. En die kerk heeft vier kenmerken. We noemen ze in de langere geloofsbelijdenis op. 1. Heilig, katholiek en apostolisch. Een kort woord over elk van deze kenmerken. De kerk is heilig, ook al zijn al haar leden van hoog tot laag zondaars. Ook de paus heeft zonden. Hij herkent dat ook. Iedere paus herkent dat. Als hij dat niet zou herkennen, dan is dat niet waar. Dat is niet echt paus. Ook iedere priester is een zondaar. Iedere geloof is een zondaar. De kerk bestaat uit zondaars. Is een heilige kerk van zondaars, maar heilig waarom? Omdat Christus in haar leeft. En Christus maakt door zijn heiligheid heel die kerk heilig. De kerk is zijn bruid. We kunnen dus spreken van een heilige kerk van zondaars. En die kerk is katholiek. Dat wil zeggen, ze bestaat in heel de wereld, bij alle volken. Ze is er voor alle rassen en talen. Iedere mens is geroepen om deel te hebben aan het leven van Christus in en door de kerk. De kerk is ook één. Want in haar leeft de ene Christus. Feitelijk is ze wel verdeeld geraakt door conflicten in de loop van de geschiedenis. Dat is een ergernis, een schandaal eigenlijk. Het is een tegengetuigenis tegen de ene Christus, die Gods mens geworden liefde is en die in de kerk woont. In de kerk zijn er verschillende denominaties. Je hebt orthodoxen, je hebt katholieken, je hebt protestanten, anglikanen, kopten en nog vele andere kerkgemeenschappen. Er zijn dan ook nog de sekten, die eigenlijk ook dwalende christenen zijn, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld de mormonen, de getuigen van Jehovah en nog vele andere. Maar ze zijn eigenlijk ook van ons. Ook die sekten zijn van ons. En sekten zijn dikwijls de onbetaalde rekeningen van de grote kerk. Mensen bijvoorbeeld voelen zich niet goed thuis in die grote kerk, hebben daar te weinig nestwarmte en dan gaan ze kleine groepjes opzoeken en sluiten zich daarbij aan. De Jehovah-getuigen ook, dat is ook zoiets. Mensen in moeilijkheden, niemand ziet naar hen om en dan komt daar al met een keer iemand van de Jehovah-getuigen voorbij en die mensen spreken over hun moeilijkheden en zien daar iets in, worden ook financieel geholpen, tijdelijk toch, later. Dat is dan weer al zoiets jammers. Dan worden ze uitgebuit en uitgezogen. Maar goed, de mensen, dat gaan naar die secte omdat ze daar iets in vinden, omdat ze daar meetellen wat in de grote kerk ook wel het geval is, maar wat ze niet altijd voelen. De onbetaalde rekeningen van de grote kerk, dat zijn de secten. Ik denk zelfs dat de moslims eigenlijk ook van ons zijn. Mohammed daar in de 6e eeuw, rond 600 dus, daar in Arabië, het Irak, Iran, hinter die streken, die is eigenlijk goed begonnen. Die wilde daar aan die mensen de ene God brengen, die wij ook allemaal hebben sinds Abraham, de God van de Joden en van de Christenen. Maar Mohammed had eigenlijk een ongeluk. Hij kende alleen maar Ketterse Joden en Ketterse Christenen. Want daarom zaten ze daar ook op dat, in dat gebied daar van Arabië, Irak, Iran en zo, die streken daar. Ze waren daar verbannen omdat zij ketters waren. En Mohammed kende maar dat. Vandaar dat de Koran, dat bevat eigenlijk, als je dat naar het Syrisch zou terugvertalen, dat is Arabisch, maar als je dat naar het Syrisch zou terugvertalen, dan heb je daar eigenlijk de boeken in, of de teksten in van Ketterse christenen, van Ketterse Joden. Dat zijn de psalmen gebeden van Ketterse christenen, van Ketterse Joden. De Koran is dus niet volmaakt. Hij steunt op wat Mohammed maar wist van Ketterse Joden, van Ketterse christenen. Er staat daar bijvoorbeeld in de Koran, er staan ook goede dingen in hoor, maar er staat daar bijvoorbeeld in dat Jezus nooit op een kruis gestorven is, dat hij verwisseld is, dat hij nooit gestorven is eigenlijk, dat hij verwisseld is door een andere. Wel nu, dat is een Joodse ketterij die daar binnengeslopen is, omdat Mohammed dat maar kende. Zie je, als je alles een beetje in zijn tijd plaatst en op zijn juiste plaats zet, dan wordt het allemaal een beetje duidelijker. Maar Mohammed is goed begonnen. Maar jammer genoeg heeft hij naar geweld gegrepen toen hij niet aanvaard werd. En dat is jammer. Dat is iets wat Jezus nooit heeft gedaan. Jezus heeft nooit, ook als hij niet aanvaard werd, hij is zelf gestorven op het kruis. Maar heeft nooit geweld gepleegd. En ik denk dat dat voor ons echt iets is waar we rekening mee moeten houden. Dat we ook toe moeten passen in ons eigen leven. Geen geweld, geen kwaad met kwaad vergelden. Niet naar wapens grijpen, maar zelf lijden. Dat is het beste. Dat is het beste deel dat Jezus ons voor heeft geleefd. Goed. Ik ben een beetje afgeweken van de kerk die verdeeld is geraakt. Moslims rekenen het niet echt tot de kerk, maar ze zijn wel van ons. Secten zijn ook van ons als je wil. Maar laten we het hebben over die grote kerken die toch veel dichter staan. Tot in het, of beter, in het eerste millennium, de eerste 1000 jaar, hebben de christenen veel ruzie gemaakt. Er waren de eerste concilies. De kerkvaders hebben daar ruzie gemaakt over, maar ze zijn overeengekomen over het vastleggen van de dogma's en zo. Maar ze zijn één gebleven. In 1003 of 56, ik weet het zelf niet precies juist, is er een eerste grote scheiding gekomen tussen Oost en West, tussen katholieken en orthodoxen. Omdat men elkaar niet meer verstond. Dat waren twee verschillende werelden, het Westen en het Oosten, men verstond elkaar niet meer. Dat is het begin geweest van de splitsing. Dus in het tweede millennium, het is al heel vroeg begonnen, in de jaren 1050 en zo, is het al heel vroeg begonnen, zijn de christenen uiteengegaan. De katholieke kerk is de kerk die altijd in opvolging gebleven is zonder oponthoud met de apostelen. Als ik priester ben en gewijd door mijn bisschop in de tijd, dan ben ik daar zeker van ik mag daar zeker van zijn dat in de katholieke kerk dat die bisschop die mij de handen heeft opgelegd voor mijn priesterwijding, dat die ook de handen is opgelegd geweest door een andere bisschop en dat dat zo teruggaat zonder onderbreking tot de apostelen en tot Jezus zelf. Van de andere kerken weten we dat niet zo goed. De orthodoxen misschien, ik weet het niet, misschien. Anglikanen al veel onzekerder, al veel onderbrekingen bij de protestanten, helemaal veel onderbrekingen. Dus de katholieke kerk, zou ik zeggen, natuurlijk ik zou zeggen, je spreekt voor je eigen winkel, dat kan allemaal wel zijn, maar het is wel zo, als je het allemaal goed nagaat, is het zo, de katholieke kerk is het meest trouw gebleven aan Jezus eigenlijk, als je wil. De orthodoxe kerk staat heel dicht bij ons, maar ze hebben niet één paus. Ze zijn allemaal autocefale kerken. Dat betekent, ze hebben telkens een andere paus voor alle particuliere afdelingen. Zo is er een patriarch, een paus zou je kunnen zeggen, in Constantinopel, één in Jeruzalem, één in Egypte, één in Rusland enzovoort. Hun ritten zijn ook anders dan de onze. Maar dat is niet erg. Zelfs als wij één zouden zijn en één zouden worden, weer één kerk zouden zijn, dan moeten zij de mis niet doen op onze manier. Ze mogen gerust hun traditie voortzetten, hun ritus blijven volgen en wij de onze. Trouwens, ook in onze eigen kerk hebben wij ook al twee ritussen. Je kunt de mis doen op de wijze van het Concilie van Trente van 1565, wat wij kenden in onze jonge jaren, ik toch nog. Dat was de mis in het Latijn, met de rug naar het volk, zeggen de mensen, maar ik vind dat eigenlijk echt verkeerd. Dat was niet met de rug naar het volk, dat is voorgaan in het gebed. De priester die voorgaat in het gebed, gekeerd naar het oosten, want die altaren, die kerken waren gericht naar het oosten allemaal. En in het oosten, ja, daar is Palestina, daar is Christus. Dus de priester met de rug naar het volk, zo gezegd, bad eigenlijk als voorganger met de gelovigen mee, gericht naar Christus, wiens, ja, die opgestaan was in het oosten, in Palestina, in Jeruzalem, daar begraven was en daar was opgestaan. Dus we keken samen naar dezelfde Christus, naar dezelfde God. Het zou niet slecht zijn dat wij vanaf de offerande bijvoorbeeld, de woorddienst, dat is iets anders, dat wij naar de mensen staan om te spreken, dat is goed voor de preek en voor de lezingen. Maar het zou niet slecht zijn dat wij vanaf de offerande ons ook terug de mensen voorgaan, gekeerd naar het oosten. En dat is niet met de rug naar het volk. Maar goed, ik zal dat niet veranderen hoor. Voor mij is dat niet een echt probleem. Trouwens, dat zou weer veel kosten meebrengen om vele kerken die nog maar veranderd zijn met die altaren en zo weer allemaal anders in te richten. Laat dat maar. Maar goed, dat is dus één ritus die wij lang gekend hebben. De ritus van Trente, het Concilie van Trente. De Tridentijnse mis, zoals wij dat noemen. Maar er is ook, sinds het Tweede Vaticaans Concilie, de missaal van de heilige Paulus VI, een mis in het Nederlands. Dat heeft vele vooruitgang gebracht. We hebben daar veel meer teksten in, verschillende teksten. We lezen eigenlijk heel de Bijbel daarin. Kort, in het kort, maar we lezen van alles iets in die 3 jaren. Je hoort eigenlijk een verslag van heel de Bijbel. De lezingen in de Tridentijnse mis waren veel beperkter. Kwam veel meer dezelfde terug. Was een veel kleiner Bijbeltje als je wil. Veel minder citaten eigenlijk als je wil. Hè? Maar goed, dat is dus een ander ritus in de Nederlandse taal. Die twee zijn evenwaardig. We mogen Paus Benedictus, Paus Emeritus Benedictus de 16e, dankbaar zijn dat hij een hand gereikt heeft naar de mensen die meer traditioneel zijn, om die ritus van het Concilie van Trente ook weer toe te staan. Maar we mogen ze niet tegen elkaar uitspelen. Ze zijn alle twee even waard. En als je de misdood volgens Vaticanum II, alleen volgens het missaal van Paulus VI, dan kan dat ook heel mooi zijn en heel verrijkend. Maar je moet dat wel mooi doen. Jammer genoeg moet ik wel toegeven dat wij priesters dikwijls daarin te ver gaan. Wij willen dat doen aanspreken voor de mensen. Dat is allemaal heel goed bedoeld, maar we maken dan onze eigen mis. Ik heb dat waarschijnlijk ook nog gedaan, zeker in mijn jonge jaren. Dan moest aanspreken. Maar dan mag je een mooi gebed, bijvoorbeeld in het seminarium was dat ook zo, toen wij nog geen missaal hadden, een nieuw missaal, dan moesten wij zelf de gebeden maken, dan mochten we dat ook doen. En die dacht zeer graag, maar dat waren ook mooie gebeden, als ik het zeggen mag. Maar de vraag is, als ik dat mooi vind, moet de ander dat mooi vinden? Ik was misschien in een heel andere stemming dan die persoon naast mij, die seminarist naast mij. Zie je, de teksten van het missaal zijn veel meer algemeen, maar daarom niet minder mooi. Ze kunnen misschien wel een beetje herwerkt worden, men is ook bezig daaraan, om dat missaal beter te vertalen en zo. Maar dat is een taal die iedereen kan aanspreken. In welke stemming hij of zij zich ook bevindt, iedereen kan zich daarin thuis voelen. Als ik een gebed maak dat mooi is voor mij, hoeft een ander dan niet mooi te vinden. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over dat het gebed mooi is. Het gaat erover dat het gebed goed is en dat iedereen er zich kan in terugvinden. Goed, dat is maar om te zeggen. Er zijn trouwens in de katholieke kerk nog andere ritussen die wij niet kennen, die ik ook niet ken. Maar bijvoorbeeld de Grieks-katholieken. Dat zijn katholieken, dus uit het oosten, die eigenlijk, ja, orthodoxen die met de katholieke kerk verenigd zijn, met Rome geunieerd, die hebben ook hun eigen ritus. Je hebt de Mozarabische ritus, er is van alles nog. Dat is niet het essentiële. Als we maar qua leer en qua moraal eigenlijk ook dicht bij elkaar staan. En de katholieken en de orthodoxen staan daar heel dicht bijeen.
Couronnée de lumière par ton Fils, il est bon de t'aimer. douceur et la joie de l'Esprit Saint. Lui qui est si proche de toi, Marie pleine de grâce.
Ô Marie, icône de l'Église, toi la toute bénie, la toute pacifiée, la toute bienheureuse, la toute couronnée de lumière par ton Fils, il est bon de t'aimer et de te prendre comme mère.
Protestanten daarentegen zijn afgescheiden kerken die niet geloven in de reële aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, ook niet in Maria en ook niet in de paus. Maar ik wil dat onmiddellijk nuanceren. Oorspronkelijk was dat wel zo. Dus de protestanten die geloofden niet dat Christus werkelijk tegenwoordig was in de heilige hostie, in de mis en in de wijn. Ze geloofden dat niet. Voor hen was dat een symbool. Een symbool van Jezus. Ja. Die dat symboliseert zo. Maar dat hoeft eigenlijk niet in tegenstrijd te zijn met wat wij geloven, denk ik. Wij geloven nog altijd in de transsubstantiatie. Dat is een term van Thomas van Aquino uit de 13e eeuw, die teruggaat eigenlijk op de filosofie van de Griekse filosoof Aristoteles uit de 5e eeuw voor Christus. Transsubstantiatie wil zeggen, dus in de consecratie verandert het wezen, de substantie, het wezen van brood en wijn, in het lichaam en het bloed van Christus. De substantie, het wezen verandert, maar de accidentia, de accidenten, de vorm, de smaak, de geur, het uitzicht, is nog altijd brood en wijn. Dat zijn de accidenten. Dat blijft brood en dat blijft wijn. Ook als wij Jezus nuttigen bij de communie, dan is dat in een stukje brood en in een slokje wijn. Maar de substantie is veranderd. Dat is ons geloof. Als die woorden van Jezus daarover uit zijn gesproken, Jezus die trouwens zelf door de priester die daar staat in de persoon van Christus, niet in eigen naam, maar in de persoon van Christus, die woorden herhaalt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, ja, dan is dat brood en die wijn, geen brood meer en geen wijn meer, maar het lichaam en het bloed van Christus. Daarin is Christus helemaal tegenwoordig met zijn God en mens zijn, met heel zijn, ja, zijn leven, met al wat hij is, ook met zijn lijden op het kruis en zo, en met zijn verrijzenis leven. Protestanten zeggen dat is een symbool daarvan, een teken daarvan. Maar hoeft dat in echt in tegenspraak te zijn? Symbool komt eigenlijk van het Griekse werkwoord symballein. Dat betekent samenvatten, samenballen, om het op zijn Griekse beetje te zeggen, samenballen, samenvatten. Dus, als de priester in de persoon van Christus over dat brood en die wijn de woorden van Jezus zelf heeft uitgesproken, dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed, dan zou je kunnen zeggen, dan is dat brood en die wijn de samenvatting, de samenballing van heel Christus' persoon. Dus in feite is er dan zo'n groot verschil in, met het wezen is veranderd. Het is de samenvatting van heel Jezus' wezen en leven. Voor mij is dat echt geen tegenspraak. Kardinaal Daniels leerde ons al in het seminarium, moest dat nu zijn, zei hij. Als we nu een filosofische onderbouw zouden zoeken voor de eucharistische verandering, dan zouden we naar een symbool moeten gaan, maar een vol symbool. Niet zomaar verwijst naar, ja, veel meer dan dat. He. Jezus is er werkelijk tegenwoordig. En transsubstantiatie is daarmee niet in tegenstrijd. Voordat de priester in de consecratie de woorden van Jezus daarover gezegd heeft, over brood en wijn, is dat maar brood en wijn. Dat is niet de samenvatting en de samenballing van Christus' wezen, van zijn God en mens zijn, van zijn leven en sterven en verrijzen. Nee, dat is helemaal maar. Dat is gewoon brood, dat is gewoon wijn. Maar na de consecratie is dat de samenballing, de samenvatting. Dat is Christus, de samenvatting van Christus. Het concentraat, zeg ik graag, is dat. De heilige hostie is het concentraat. En misschien bijzonder bieden gezegd, maar ik vind dat wel. Het concentraat van Gods liefde in Christus. Dat is helemaal Gods liefde. Ja, daar in dat kleine stukje brood dat wij ontvangen op de hand of op de tong. Je zou kunnen zeggen, klinkt ook oneerbiedig, maar ik bedoel dat niet zo. Het is als het ware een bruistablet, waarin heel Gods liefde samengevat is en gebald is in dat kleine stukje brood, in dat kleine slokje wijn. Het is een bruistablet, zoals een aspirine die wij in ons opnemen, maar die moet wel open borrelen in ons lichaam en dan zal ze werken. En dat is met de Eucharistie net zo. Het is niet voldoende dat die heilige hostie of zelfs de tweede gedaante, een slokje wijn, bloed van Christus, is niet genoeg van dat te ontvangen. Dat moet in ons openbloeien. Heel het leven van Christus moet in ons komen. Wij moeten een andere Christus worden. Wij moeten na de mis heen gaan en dan doen wat Christus deed. Wat ik al gezegd heb, die kleine goedheid zoals Jezus deed. En dat zit in ieder mens, maar dat wordt gevoed door de heilige Eucharistie, door dat brood en die wijn die Christus zijn. Christus appelleert ons daarop, doet daar een beroep op onze kleine goedheid, opdat wij in de week, als we de zondag uit de mis weggaan en de priester gezegd heeft, ite missa est, of haat alle heen in vrede, dat betekent niet is gedaan, dan begint het pas. Dan moeten wij, wat wij ontvangen hebben, die liefde van Christus, die liefde van God, doorgeven aan heel de mensheid, aan alle mensen die wij tegenkomen op aarde, in ons concrete leven, al is het maar op de vierkante meter waar we op staan. Goed, dat is dus een eerste nuance, waar ik zei dus dat de protestanten niet geloven in de reële tegenwoordigheid van Christus. Er is al veel bijgestuurd door tussen al die christelijke denominaties die uiteen zijn gegaan. Er is al veel bijgestuurd, zoals ik straks zal zeggen, maar dat is de ecumene trouwens, maar dat hoeft niet echt een beletsel te zijn als de protestanten zijn. Dat is een symbool. Dat is niet een beletsel om met ons overeen te komen, eigenlijk. En op de duur moeten wij ook overeen komen, moet dat één kerk weer worden. Maria dan. Ja, de protestanten hadden wel oorspronkelijk en nu nog misschien moeite met onze Maria-verering, die misschien soms een beetje overdreven was. Ik denk nu niet zozeer niet meer, maar de tijd van Luther wel, denk ik wel. Zelfs in mijn jonge tijd wel een beetje. Ja, wij kroonden Maria met gouden kronen. En ze mag dat terecht hebben. Dat is zij ook koningin van de nieuwe schepping. Koningin van hemel en aarde, dat is Maria wel. Maar Maria was eigenlijk in eerste instantie altijd die gewone vrouw. Dat eenvoudige meisje uit Nazareth, die eenvoudige vrouw uit Nazareth, die Jezus' moeder was. Die vrome, iemand uit die kleine rest, die nog in God geloofde. Die ja zei tegen God, altijd maar ja zei. En altijd Gods wil deed. Daarin geloven de protestanten. En wij ook trouwens. Dus de protestanten geloven in Maria. Te nuanceren, hè? Niet in onze bijna vergoddelijking van Maria. Dat was trouwens verkeerd. Je mag Maria niet vergoddelijken. Je mag Maria vereren, maar niet aanbidden. En dat was soms een beetje op het randje af in onze katholieke kerk. En dan de paus. Ja, dat blijft een heikel punt. Voor ons is het een zegen dat wij een paus hebben. Dat is een man die eenheid brengt. En de liefde bewaart in de grote katholieke kerk eigenlijk, in heel de kerk. De protestanten hebben dat niet, maar ik heb daar niet zoveel ervaring van. Maar als ik met Nederlandse priesters bijvoorbeeld spreek, waar er meer protestantisme is in Nederland ook, die vinden wel dat eigenlijk de paus een zegen is voor ons. Met zijn kleine staat, het Vaticaan, Vaticaanstad, kan hij de christen over heel de wereld verdedigen, de belangen verdedigen, ook als staatshoofd kan hij dat verdedigen bij de overheden van de wereld. Als we dat niet zouden hebben, het zou nog veel erger zijn. Nu kan de paus al veel compromissen sluiten, maar het mag wel geen compromis zijn, maar toch overeenkomsten toch om de christenen te laten aanvaarden. Paus is er ook om knopen door te hakken. Als we het niet meer goed weten in een grote kerkgemeenschap, dan kan de paus zeggen, kijk, zo. En voor mijn part, ik zeg dat dikwijls, als mensen dat aanvallen, die onfeilbaarheid van de paus zo, dan zeg ik, ja, maar voor mij betekent dat, als ik doe en geloof wat de paus zegt en ons voorhoudt, dan ben ik niet ver weg van de juiste weg. Dan ben ik op de juiste weg zelfs. Dat is voor mij een zekerheid. En de paus, dat is een zegen. De heilige paus Johannes Paulus II heeft al gezegd, als hij daar iets zou kunnen aan doen, om ook paus te kunnen zijn voor de afgescheiden christenen, dus de protestanten en zo, dat hij graag zijn pauschap zou willen veranderen als dat kon, als hij hen daarmee kon helpen. Zie je, we zijn op weg, je beste mensen, we zijn echt op weg naar eenheid, als de ecumene die al zoveel goedheid heeft gebracht. Maar ik moet nog iets zeggen over de Anglikanen. De Anglikanen, dat zijn de Engelse christenen, die afgescheiden zijn, ook in de tijd van de reformatie, de 16e eeuw, maar dat was dan onder de Engelse koning Hendrik de 8e, die een huwelijk aan wilde gaan met Anna Boleyn, maar daarvoor moest zijn huwelijk ontbonden worden. En hij vroegde dan de paus en de paus kon dat niet. De paus kan een heilig huwelijk niet ontbinden. Hij kan dat zelfs nu nog niet. Geen enkele paus kan dat, geen enkele priester, geen enkele bisschop, ook geen enkele paus kan dat. Wat gebonden is, is gebonden, tenzij dat het onheilig was. En dan kan de kerk zeggen, na groot onderzoek, dat daar is nooit een huwelijk geweest. Om die en om die reden, bijvoorbeeld omdat de mensen niet bekwaam waren tot een huwelijk, of omdat ze niet wisten wat ze aanhingen, dat het voor altijd was en met die één exclusieve persoon, bijvoorbeeld van die dingen, of ook anders, dat ze dingen achterwege gehouden hebben voor hun partner. Ik ken bijvoorbeeld mensen die eigenlijk echt bedrogen waren. Ze trouwden bijvoorbeeld met een landbouwer, maar die, als ze daar dan toe kwamen, zagen zij, wat hij nooit gezegd had, dat heel die boerderij of een andere ondernemer, kan dat ook zijn, vol schulden zat. En dus die partner, die nieuwe echtgenoot, roofde eigenlijk het spaarboekje van zijn bruid leeg eigenlijk om zijn schulden te helpen betalen. Maar zo ben je niet getrouwd. Als dat meisje dat geweten had, was ze nooit getrouwd geweest met die man. Maar goed, dat zijn zo van die dingen, dat kan een kerk zeggen. Maar dat is een beetje moeilijk, omdat de twee partners moeten meewerken als ze met de kerk en met de kerkelijke rechtbank, om als het onderzocht wordt. En velen, één van de twee, het is zo'n ruzie dat de een of de ander niet mee wil werken. Dan wordt het een beetje moeilijk. Maar eigenlijk, zulke dingen kunnen niet ontbonden worden, maar onheilig verklaard. Het is daar nooit een huwelijk geweest, met andere woorden. Goed, maar de paus kon dat in dat geval van Hendrik de 8e niet doen. En dan zei Hendrik de 8e in Engeland, dan word ik zelf paus en baas van de katholieke, van de kerk eigenlijk van Engeland. En dat is de koningin, of de koning, eventueel als het de koning weer zou worden. Nu is de koningin Elisabeth nog altijd het hoofd van de Anglikaanse kerk. Goed, Paus Johannes Paulus II droomde ervan dat in het derde millennium alle kerken weer één zullen worden. In het eerste millennium waren ze één, in het tweede zijn ze uiteengegaan. Het derde moet weer worden, een eenheid. Daar zijn we naar onderweg. En ik denk wel dat dat zal lukken op de duur, maar een beetje geduld. Alle kerken hebben iets kostbaars bewaard van Christus, ook al bezitten ze nog niet of niet meer de volheid van de apostolische kerk. En daarmee ben ik daar aan het vierde kenmerk van onze kerk. Apostolisch is ze. Dat betekent dat de kerk teruggaat op het getuigenis van de apostelen. De kerk van Rome is gebouwd op de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Deze liggen begraven in Rome. Daarom woont de paus ook in Rome. Hij heeft een tijd in Avignon gewoond. Dan heeft de heilige Catharina van Siena hem daaruit weggehaald en weer naar Rome doen terugkeren, heel terecht. Want de paus moet zijn heilige stoel hebben op de graven van Petrus en Paulus, die grote getuigen van Christus. Anders loopt hij het gevaar van een andere kerk te maken. Er is maar één kerk, een kerk die steunt op het evangelie, die steunt op het getuigenis van de apostelen die Jezus gekend hebben, meegemaakt hebben en ervaren hebben en dat aan ons door hebben gegeven. Buiten dat kunnen wij niet. Sint Paulus zegt, ga niet uit boven wat geschreven staat, zegt hij tegen Corinthiërs. Dat is waar, we kunnen daar niet bovenuit gaan, we kunnen boven Christus niet uitgaan, we kunnen geen eigen kerk maken. Anders is het de kerk van Christus niet meer. Christus leeft ook buiten de kerk. Met name in alle mensen van goede wil, ook al geloven ze niet in God, maar buiten de kerk is die Christus niet zo duidelijk aanwezig. Toch moeten ook wij in de kerk oppassen en schoon proberen te leven. De schandalen die wij in de laatste jaren in de kerk hebben meegemaakt, hebben zeer veel kwaad gedaan. De slachtoffers, zeker. Maar dat gebeuren kon in de kerk, dat is een slag geweest in het gezicht van Jezus. Een belediging van God, die de Vader is van alle mensen en zeker ook van de kinderen.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese gegeven door priester Daniël de Witte over het geloofsartikel Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk van onze geloofsbelijdenis. Wij wensen u nog een mooie dag toe.